IJsbrand, we waren gebleven bij het feit dat je een jaar of 11 was. En ook door je grote broers geïnspireerd was door Huey and the Blizzards, deze muziek. En de heartbroken jongen. Vervolgens laat je me tijdens de muziek een prachtige foto zien. Kun je zelf even omschrijven wat we op de foto zien en van welk moment dit is?
Het is een foto die kreeg ik van een... Ik hou niet van reunies en dat soort dingen. Want ik leef nu en niet toen. Maar er was van mijn afstudeerklas middelbare school een reunie. Op een gegeven moment 35 jaar later of zoiets. En ik wilde er helemaal niet heen gaan. Ik had destijds van de middelbare school een vriend die fotografeerde. En daar ging ik ook altijd mee liften. Daar deden we de rock'n'roll kant van het leven mee. En die stuurde mij een foto van dat ik op de Utrechtse brug sta te liften. Met haar tot op mijn schouders. Een lange leren jas tot over mijn knieën. Die was nog groen, weet ik nog. Donkergroen. En ik sta met een bordje Arnhem in mijn handen te liften. En door de auto's die voorbij rijden zie je welk tijdsperk het is ongeveer.
Nou, ook door de kleding die je aan hebt.
En ook door de kleding die ik aan heb. Met een arrogant snorretje erbij. En die jongen die stuurde me alleen deze foto. En die zei van, is dit misschien een reden om naar die reunie te komen? En ik tranen sprongen in mijn ogen toen. Ik vond het zo'n fantastische geste. Dus toen ben ik naar die reunie gegaan en die foto die heb ik nu forever. Mark Turing heet hij. En ik ga hem weer eens opzoeken, want volgens mij heeft hij nog veel meer foto's. Hij was de jongen die fotografeerde in onze middelbare schoolkring uit een donkere kamer. En,
hoe lang geleden is die reunie?
Die reunie was volgens mij in 2011 of zo.
Dus nog niet zo
en
heel lang.
En ik kwam in 1976 van de middelbare school.
En als je dan, zeg maar, toen je die foto kreeg, ik bedoel, heb je dan ook dat je dat gevoel even van die periode weer even...
Bij deze foto wel, want ik weet nog, want ik sta daar met een bordje Arnhem. We zijn toen uiteindelijk op Drielandenpunt terechtgekomen ergens. En daar zijn we midden in de nacht gaan, hebben we onze tent opgezet ergens. En toen werden we nog later s'nachts gearresteerd door de Duitse politie. Want het bleek dat wij op Duits grondgebied stonden. En destijds had je daar nog een paspoort voor nodig en zo. Dus het was nog allemaal heel spannend. Maar dit was wel, ja, wel die sfeer. En als je dan die muziek van Huey and the Blizzards iets later... ik was wel heel erg met muziek bezig. Ook. En ik heb nu een dochter, die is net 15. Die is, zoals iedereen rond die leeftijd, heel erg met muziek bezig. En er zijn twee dingen die ik echt fantastisch vind. Er zijn heel veel dingen die ik fantastisch aan haar vind. Maar er zijn twee dingen die ik echt fantastisch vind. Is A, dat ik mijn hele middelbare schooltijd aan het herleven ben door alle gebeurtenissen die zij meemaakt. Voor haar is alles voor de eerste keer nu. Hè. Het eerste popconcert, het eerste dit, het eerste dat, het eerste zus, is het zo. En dat komt bij mij terug. Het zijn allemaal dingen waarvan ik dacht dat ik ze vergeten was. En jij vroeg eerder van wanneer veranderde jij van dat verlegen jochie in iemand... En dat is zo rond deze leeftijd 14, 15 geweest. En ik realiseer me nu, juist door die ervaringen van mijn dochter, hoe belangrijk die periode voor mij is geweest.
Ja.
En waar die verandering precies vandaan gekomen is, weet ik niet. Maar ik liet echt letterlijk, ik liet mijn haar groeien. En ik kon goed genoeg op school meekomen om een grote bek te kunnen hebben tegen leraren. En dat was het zo'n beetje. Ja, en het waren de jaren 70, come on. Dus alles was nieuw, anders, revolutionair, maatschappijkritisch, links, noem maar op. Ik vind nu de Maagdenhuisbezetting op dit moment. Die heb ik, de Maagdenhuis van 1969, toen was ik 12. Maar die heb ik dus niet fysiek meegemaakt, maar wel bewust meegemaakt. En het is heel grappig. Een van de leuke dingen van ouder worden is dat je dingen terug ziet komen. Dat is heerlijk.
En hoe kijk je dan als je dan nu naar je dochter, dan herken je dingen van jezelf. Hoe lijkt zij? Op welke punten lijkt zij op jou?
Eigenwijs. Geïnteresseerd. Heel erg geïnteresseerd. Zeer taalvaardig ook, heel taalvaardig. En alleen zij is oneindig veel slimmer dan ik. Die is echt, die doet zo fantastisch goed op school. En het is daarnaast ook, het is geen nerd of zo, het is een heel leuk meisje. Ze staat echt vol in het leven.
En als ik haar zou vragen als puberdochter, want dat is ze dan waarschijnlijk op die leeftijd. Hoe zou zij denk je... jou omschrijven? Als ik vraag, joh, wat voor iemand is jouw vader?
Nou, dan zou ze zeggen, ja, jeetje, ja. Ja, ik noem hem altijd professor dokter van velen, omdat hij altijd zoveel dingen, hij weet altijd wel weer wat te vertellen. En ik denk zoiets. Ik denk dat, ja, hoe praat een puber over haar of zijn ouders?
Ja. Maar hebben jullie een goede band?
Ik vind van wel. Ik weet niet of ze. Ik denk dat zij dat ook vindt. Ja, wij hebben wel een goede band.
Heerlijk, wat fijn.
Zij heeft bijvoorbeeld nu een lijst, dat vind ik te gek. Zij heeft een lijst van meer dan 100 films. Ze zei van, dit zijn films die ik allemaal wil zien. En ik keek naar die lijst en mijn bek viel open. Ik dacht van, hoe kom je aan al deze titels? Het zijn allemaal hele goede films. Arthouse films en weet ik veel wat. Ja, ik kijk wel eens op IMDb en op movie sites. En ik wil al deze films zien. Nou, we zijn nu dus stap voor stap bezig om al die films te kijken. En dat zijn films uit de jaren van Orson Welles en films met Cary Grant, via Fellini tot aan de laatste films die er nu zijn. Ik heb een Beamer gekocht en we zitten s'avonds thuis met z'n tweeën of met meer mensen zitten we films te kijken. En dan streep ze het lijstje af en dan praten we over die films en zo. En dat vind ik hartstikke tof om te doen, want er zijn heel veel films die ik al heel lang niet meer gezien heb of nooit gezien had.
Wauw, dus die liefde voor beeld zit er bij haar ook in.
Ja, ja. Ja, dus haar moeder is beeldend kunstenaar. Dus daar komt het denk ik ook wel vandaan. En dat heeft zij ook wel. En verhalen, zij houdt van verhalen vertellen. En ook, dat komt denk ik een beetje meer bij mij vandaan.
Ja.
Maar dat zit in haar, dat klopt. Ja.
Dat grappig. We hebben daar natuurlijk over gesproken. Want op een gegeven moment was daar een moment dat jij kunstgeschiedenis afgestudeerd. En jij wilde... Wanneer is de stap gekomen dat je dacht, ik wil ook die verhalen vertellen?
Het was eigenlijk, ik had destijds een vriend, die jongen die is overleden, die heeft zich doodgezopen. Die was beeldend kunstenaar, was een realistisch schilder. En ik zat heel vaak op zijn, wij woonden in hetzelfde huis, en ik zat heel vaak op zijn atelier te schrijven. En ik dacht, hij is schilder, ik ben schrijver. En toen heb ik in die tijd iets van 2 of 3 romans geschreven, die godzijdank nooit zijn uitgegeven. Want die kwam ik laatst weer eens tegen. Het was echt dodelijk geweest als die gepubliceerd waren. Maar ik vond dus dat ik schrijver was. Maar toen was ik klaar met mijn studie op een gegeven moment. En toen dacht ik, wat ga ik nou doen? Ik was redelijk oud. Ik was gewoon 26 of 28 of zo. De samenleving zit niet op mij te wachten. Wie zit er nou op mij te wachten? En die vriend van mij, die was inmiddels verhuisd naar Spanje. Die had daar een liefje en die had daar zijn atelier. En ik kwam dan, hij zei van, nou anders kom je hier even een tijdje zitten. En vlak voordat ik daar naartoe ging, zei een oude studiegenoot van mij, zei van, hij zei, je moet gaan schrijven, want dat heb je altijd al gedaan. Ja, maar fictie schrijven, dat weet ik niet. En, nou, ik naar Spanje en die vriend van mij had een tentoonstelling, kaartjes voor de opening van een tentoonstelling van een schilderij van Picasso in het Picasso Museum. Les Demoiselles d'Avignon. Dat was een schilderij en daar was een hele studie nagemaakt en die tentoonstelling ging daar ook. Toen ben ik de volgende dag teruggegaan naar zijn huisje. Hij woonde buiten Barcelona en alle Spaanse kranten gekocht. Ik sprak nog geen Spaans destijds. Toen heb ik een woordenboek gekocht en gewoon eigenlijk bij het goed gejat en slecht bedacht. Daar een artikel mee in elkaar gefrut. Daar ben ik toen ik uiteindelijk terugkwam in Amsterdam, ben naar het Parool gegaan. En die heb ik zo in de kop gezeken dat uiteindelijk het artikelpagina groot in het Parool kwam. En toen had ik een voet tussen de deur en toen heb ik ook niet meer losgelaten. Dus toen ben ik stukjes gaan schrijven voor het Parool en die werden steeds groter.
Brutaal, maar ze heeft de halve wereld.
Ja.
Dat zou je nu niet meer voor elkaar krijgen.
Nou, ja, ik weet het niet. Ik denk het niet. Ja, misschien ook wel. I don't know.
Ja.
Nou, toen werd Matthijs van Nieuwkerk, die werd toen mijn chef bij de afdeling cultuur. En die vond de interviews die ik maakte, vond die mooi met de interviews met beeldende kunstenaars. Die zei van, IJs, kan je nog voor de culturele bijlage nog eens weer zo'n lekker interview doen? En die interviews die werden, of die portretten, interviews, die werden kennelijk opgepikt door de VPRO. En toen werd ik gebeld door de VPRO van, wil jij zo een keer gaan praten? En toen dacht ik, nou, tv, dat vind ik wel spannend natuurlijk. En ik dacht, de VPRO kreeg meer zendtijd en die zochten jonge mensen die ze... die programma's konden gaan maken of dingen konden bedenken. En ik dacht, zij vragen mij voor de redactie, voor een cultuurprogramma. Maar toen was het, dat klopte ook, ik werd bij een cultuurprogramma neergezet. En toen zei de toenmalige hoofdredacteur, ga jij maar een filmpje maken? Toen zei ik, ja gast, ik heb nog nooit de camera van dichtbij gezien.
Ik zie het je ook zo zeggen, daar te plekken.
Ja, maar dat gewoon, en hij zei van, nee, je krijgt een goede cameraman mee, en een goede geluidsman krijg je mee, en een goede editor. En toen ben ik mijn eerste filmpje gaan maken.
En waar ging dat over?
Het eerste filmpje ging over Servaas. Dat is was een beeldend kunstenaar, die was alleen maar bezig met vissen. En die is ook overleden inmiddels. En het tweede filmpje, wat ik dacht toen, ja, tv, weet je wel. Toen ik klein was als jongetje, ik was altijd fan van Koen Verhoef en Herman Kuiphoff. Dat waren voetbalcommentatoren. En niet zozeer omdat die voetbalcommentatoren, omdat ze voetbalcommentatoren waren, maar die zaten altijd in het buitenland bij voetbalwedstrijden. En ik wilde reizen. Mijn ouders hadden geen geld, dus ik was geloof ik, op mijn... net over de grens in België geweest. Toen ik een jaar of 18, 19, 20 was. Toen was ik eigenlijk nog nooit in het buitenland geweest. Niet helemaal waar, dat is trouwens niet helemaal. Maar met mijn ouders had ik niet... Ik had niet die ervaring van zoals nu, van nou, we gaan daarheen, daarheen, daarheen op vakantie. Dus ik wilde reizen, reizen, reizen. En dat deden die voetbalcommentatoren. En toen dacht ik van, ik wil journalist worden. Dat zat wel ergens in mijn achterhoofd. En dat gebeurde toen ik bij de VPRO terecht kwam. Mijn tweede filmpje ging over André Reuter. Dat is een Russische kunstenaar. Echt een hele goede kunstenaar. Die wordt hier vertegenwoordigd door Galerie Akinci. En hij had een tentoonstelling in Keulen. En toen mocht ik voor het eerst voor een filmpje naar het buitenland en slapen in een hotel. En mijn cameracrew, dat was te gek. Dat was zo te gek. Het is een supermooi filmpje geworden.
Wat maakte dat, dat mooie filmpje?
Het verhaal. Die jongen, dit was in 1990 geloof ik. 1990, 91. Dus de muur was net gevallen. Het was een Russische jongen uit Moskou. Die kwam naar Amsterdam. En zijn galeriehouder in Amsterdam had een ruimte voor hem gevonden. Een galerieruimte. En wat was dat? Het was een oude kruidenierzaak van een kruidenier die failliet was gegaan. En de koffiepakken en de suikerpakken en de thee, dat stond nog allemaal in de schappen. Dus die jongen die kwam uit een soort totaal leeg Moskou, waar de winkels helemaal leeg waren. En die viel met zijn neus ongeveer, ja, gewoon in een soort lui lekkerland, waar dat stond nog allemaal in die winkel. Daar begon het verhaal al mee. En hij, het werk wat hij maakt vind ik fantastisch. Een hele ervaardige kunstenaar. En er zat een soort blues ook in dat leven van hem van Moskou naar Amsterdam. En dat was een kort filmpje van een minuut of 10. Er werd uitgezonden en de volgende dag was een hele grote plenaire vergadering van de VPRO in de beurs van Berlage. En daar zaten mijn grote helden, daar zaten Van Cooten en De Bie en Sherry Duins en alle grote documentairemakers, al die mensen waar ik heel erg tegen opkeek, die zaten aan een ronde tafel. En daar zat ik ook tussen als, ja, gewoon als een heel bleu jongetje. En de vergadering wordt geopend en Roelof Kiers, die destijds hoofdredacteur van de VPRO was, die zei, we gaan het hier hebben over de toekomst van de VPRO. En jullie hebben allemaal gisteravond dat prachtige filmpje van IJsbrand Vervelen gezien. Jullie kennen hem nog niet, zit hier. IJsbrand, wat wordt de toekomst van de VPRO? Nou, ik ging door de grond werkelijk. Hoe haal je het in je hoofd, weet je wel? Oh, dat heeft mij ja. Nou, daar heb ik me zo goed en zo kwaad als het ging, heb ik me daar een beetje uit weten te lullen. En dat was mijn entree bij de VPRO zo'n beetje. En toen heb ik nog een tijd lang voor het Parool en voor dingen geschreven en filmpjes gemaakt voor de VPRO. En ik schreef ook wel eens stukken voor HP De Tijd. Dat was toen een hartstikke leuk blad nog. En ik was correspondent voor Flash Art, een groot internationaal kunsttijdschrift. En toen viel er op een gegeven moment een brief op mijn deurmat van: het doet ons genoeg goede mede te delen dat u in vaste dienst bent aangenomen bij de VPRO. En toen is dat schrijven eigenlijk steeds minder geworden. Ja. Maar ik ben het wel altijd blijven doen, want ik vind het leuk.
Dus het is natuurlijk ook de basis van ieder verhaal ook.
Ja.
Ja. We gaan even, want je hebt nog meer, we lopen zo lekker door jouw leven. Je hebt Pink Floyd ook meegenomen. Het nummer Time van The Dark Side of the Moon is het album.
Ja, ik vergiste me daarin eigenlijk. Nou, kijk, Dark Side of the Moon is by far een van de beste platen in de geschiedenis van de muziek. Het is echt zo'n knappe plaat. Er is een hele mooie documentaire, staat online van de BBC over de making of. Die zou je eigenlijk moeten zien. Het is echt fantastisch. En Dark Side of the Moon, ik had het met mijn dochter over Pink Floyd en vertelde haar dat ik een concert van Pink Floyd heb gezien in het concertgebouw. En ik zei, dat is Dark Side of the Moon. Toen ben ik gaan zoeken, dat is niet zo. Dark Side of the Moon is 3 jaar later. Ik ben in 1969, ik was nog net geen 13. Toen lag ik op het balkon van het concertgebouw achterover, want toen had ik mijn eerste halve jointje gerookt. Dus ik was helemaal cookie wows. En Pink Floyd die speelde beneden. Ik heb die band even zien opkomen en toen ben ik gaan liggen. En toen heb ik die. En dat was nog veel experimenteler dan dit. Dark Side of the Moon vind ik dat best behoren wat zij uitgemaakt hebben. En ik heb uiteindelijk, komt die plaat nog een keer terug. Ik was met Robert Dijkgraaf en de achterkleindochter van Charles Darwin voor de reis van de Beagle boven in de Andes, op 2800 meter. En Robert Dijkgraaf die vertelt haar dan het ontstaan van het heelal. We hadden gekampeerd, boven in de bergen. We zouden om 3 uur wakker worden. En hij zit in een stoeltje naast Sarah Darwin en vertelt haar over het ontstaan van het heelal. En dat is een magnifieke sterrenhemel. En dat was gratis college voor Robert Dijkgraaf boven op een berg, s'nachts om 3 uur. Dat was een te gekke ervaring. Een heel klein stukje daarvan heeft de uitzending gehad. Maar omdat er een lichtje op zijn gezicht moest en op haar gezicht, ziet de camera de sterren niet. Toen zijn we later met een camera zijn we die sterren helemaal gaan filmen. Ik, een chauffeur en de cameraman met z'n drieën. En toen stonden we in het totale niets, 's nachts in het donker. En die jongen die had Dark Side of the Moon bij zich. En die stond keihard galmend door de bergen. In de wijde omtrek, 20, 30 kilometer, geen huis, geen levende ziel. Zodat wij naar de sterrenhemel te kijken en naar Dark Side of the Moon te luisteren. Vandaar.
Prachtig. Pink Floyd met Time.